Hoofdstuk 7 in drie punten. 1. Israël en Juda. 2. Mozes. 3. Farao en het Pascha. 1. Israël en Juda. God had aan zowel Abraham als Isaac beloofd dat de verlosser een nakomeling van hen zou zijn. Beide mannen stierven na een heel lang leven. Jacob, ook wel Israël genoemd. Isaac had twee zonen, Esau en Jacob. Esau was net als Kain. Hij organiseerde zijn leven naar zijn eigen ideeën en deed waar hij zin in had. Aan de andere kant vertrouwde Jacob op God en daarom beschouwde de Heere hem als rechtvaardig. Jacob kwam dikwijls met een bloedig offer op een altaar tot God. Genesis 35, vers 6 en 7. Zo kwam Jacob, hij bouwde daar een altaar, want God had zich daar aan hem geopenbaard. Jacob geloofde in de principes die we in Gods woord vinden. Hebreeën 9, vers 22 zegt, zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. En Leviticus 17, vers 11 zegt, want het leven van het vlees is in het bloed, en ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven, om voor uw leven verzoening te doen, want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Hoewel Jacob nogal eens faalde in zijn leven, was God toch altijd het voorwerp van zijn vertrouwen. Later werd zijn naam in Israël veranderd, wat God overwint betekent. Het huidige volk Israël, dat rechtstreeks van Jacob afstamt, heeft zich naar deze man genoemd. God hernieuwde eveneens zijn belofte met Jacob, dezelfde belofte die hij ook aan Abraham en Isaac had gedaan. De Heere zei tegen Jacob, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Genesis 28, vers 13 en 14. God zei dat een van Jacobs nakomelingen een zegen voor elk volk zou worden, een verwijzing naar de beloofde verlosser. Jacob, of Israël, had 12 zonen, van wie 12 stammen afstamden. Voordat Jacob stierf, vertelde hij zijn zoon Juda dat de verlosser uit zijn stam zou voortkomen. Egypte. Abraham, Isaac en Jacob leefden als half nomaden in Canaan, dat we tegenwoordig kennen als Israël. In de laatste jaren van Jacobs leven werd het land door een hongersnood getroffen en trok hij met zijn zonen en hun gezinnen naar Egypte. Op dat moment telde dit eenvoudige volksgroepje slechts 70 zielen. Egypte nam hen op en behandelde hen goed. En 350 jaar later waren ze nog steeds in Egypte, maar men schat dat er toen zo'n 2,5 miljoen Israëlieten waren. De afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob waren inderdaad een groot volk geworden. Ze hadden echter wel een probleem. Ze bevonden zich in het verkeerde land. Het land Canaan was hun beloofd, niet Egypte. De Heere had Jacob echter lang voordat de 70 de hongersnood in Canaan ontvluchten al eens verteld. Genesis 28, vers 15. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Punt 2. Mozes. 2,5 miljoen Israëlieten in Egypte vielen nauwelijks meer te negeren. De Egyptische koning, ook wel Farao genoemd, kreeg een idee. Exodus 1, vers 9 tot 11. Hij zei tegen zijn volk, zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden en mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En ze stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao de voorraadsteden Python en Raamses. De Israëlieten werden niet alleen tot slaven gemaakt, ze werden slaven die tot hard werken waren veroordeeld. Exodus 1 vers 12 tot 14 zegt, hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld. Maar God had zijn belofte niet vergeten. De Bijbel zegt in Exodus 2, vers 24-25, toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Het was tijd dat ze gingen vertrekken. En de Heere had zijn mannetje op de juiste plaats, een Israëliet met de naam Mozes. Mozes was in Egypte uit Israëlitische ouders geboren en bij zijn geboorte was hij gedoemd te sterven. Maar door Gods voorzienigheid werd hij gered en als lid van Farao's gezin grootgebracht, waardoor hij toegang had tot de beste opleiding van het land. Als volwassene vermoorde hij bij het verdedigen van een Israëliet een Egyptenaar, waarop hij de woestijn invluchtte om zijn leven te redden. En daar werd hij een herder en leerde hij de volgende 40 jaar schapen te hoeden. Het was een door God bedachte opleiding. Exodus 3, vers 1 en 2. Mozes, die dreef op een gegeven moment het kleinvee tot voorbij de woestijn. En hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. En hij keek toe. En zie, de doornstruik die brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Je stelt je onwillekeurig voor hoe Mozes een tijdje naar die doornstruik heeft zitten staren. Hij moet perplex zijn geweest. Wat was dat nu toch? Zijn vrouw zou dolblij zijn als ze dit hoorde. Hout dat wel brandde, maar niet verteerd werd. Dat was nog eens brandstof voor haar haardvuur. Exodus 3, vers 3 en 4. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Waarom die doornstruik niet verbrandt? Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Nog een sprekende struik ook. Je kunt je voorstellen dat Mozes met het zweet in zijn handen om zich heen keek, in de hoop dat er niemand stond te luisteren. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand hem daar met een struik zag praten. En hij, Mozes, hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben God, de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Exodus 3, vers 4 tot 6. Wat moet Mozes een kippenvel hebben gehad? Hij wist van de eeuwige, allerhoogste God. Hij wist dat God de schepper en de eigenaar was van al wat leefde. Hij wist dat de Heere een heilige God was die zich van de mensheid had afgezonderd vanwege hun zonden. En Mozes zelf was ook een zondaar, een moordenaar. En Mozes bedekte zijn gezicht, staat er, want hij was bevreesd God aan te kijken. En de Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Exodus 3, vers 6 en 7 en 10. Wat zal Mozes opgelucht adem hebben gehaald? God was niet gekomen om zijn zonde te oordelen, maar om hem een opdracht te geven. Alleen was er wel een probleem. Mozes was een herder en de taken waar God het over had, leek hem onnoemelijk groot. Wie was hij nu helemaal? De mensen zouden heus niet overlopen van vertrouwen in een kerel die zei dat hij met een brandende struik had staan praten. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Exodus 3, vers 13 en 14. Ik ben betekent de van zichzelf bestaande, de God die bestaat door zijn eigen kracht. Exodus 3, 15 tot 18 zegt, dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen, de Heere, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei, ik heb zeker naar u omgezien en aan wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden, naar het land dat overvloeit van melk en honing, en dan zullen zij naar uw stem luisteren. Hoewel Mozes zo zijn bedenkingen had en daarmee worstelde, wist hij ook dat als God een belofte deed, hij altijd zijn woord hield. En dus pakte Mozes zijn spullen bij elkaar en reisde hij terug naar Egypte, terug naar de farao en de Israëlische slaven. Onderweg ontmoette hij zijn broer Aaron, die God hem had gestuurd om voor hem het woord te voeren. Exodus 4, vers 29 tot 31. Toen ging Mozes op weg met Aaron en zij verzamelden alle oudsten van de Israëlieten. Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. Het volk nu geloofde. Toen zij hoorden dat de Heere naar de Israëlieten omgezien had en dat hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en bogen zij zich neer. Het ging precies zoals God het had gezegd. Het volk geloofde en aanbad de Heere. God hield zijn belofte. Punt 3. Farao en het Pascha. De leiders van Israël ervan overtuigen dat God had gesproken, dat was één ding. Maar toen Mozes en Aaron die gedachte aan de farao probeerden te verkopen, leverde dit een heel moeras van nachtmerrieachtige problemen op. Exodus 5, vers 1 en 2. Daarna kwamen Mozes en Aaron en zeiden tegen de farao: Zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan. Maar de farao zei: Wie is de Heere naar wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Wel, op één punt had de farao gelijk, hij kende de Heere niet. Egypte vereerde een heel scala van goden, de zonnegod, de god van de stormen, de Nijl, en zelfs de farao was een god. Iedere god werd door een bepaald symbool vertegenwoordigd, de gier, de kikker, de schorpioen enzovoort. De Egyptenaren aanbaden het schepsel in plaats van de schepper. Niet alleen kende de farao de ware god niet, hij stond al evenmin open voor de gedachte om hem te leren kennen. Het aanbidden van de schepper zou voor hem een aanzienlijk verlies van macht en status betekenen. En het laten gaan van de Israëlieten zou, als verlies van gratis arbeidskrachten, de economie hard treffen. Dit waren zaken waar de farao fel op tegen was. Exodus 5, vers 24 en 6, vers 5. Toen zei de Heere tegen Mozes, Nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij door zware strafgerichten. Exodus 5, vers 24 en 6, vers 5. God zei tegen Mozes dat hij oordelen over Egypte zou brengen in de vorm van plagen. Alleen onder die omstandigheden zou de farao de Israëlieten laten gaan. Dat was nogal verontrustend nieuws. Als God plagen over Egypte bracht, hoe zou de farao dan terugslaan? Maar de Heere bemoedigde de Israëlieten door hen aan zijn belofte aan hun voorvaderen te herinneren. Exodus 6, vers 6 en 7. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, ik, de Heere. Gods volk. God zei dat de Israëlieten zijn volk zouden zijn. Dit betekende niet dat alleen het volk Israël de ware God kon volgen. Het betekende dat de Heere het voor de verschillende volken op de aarde gemakkelijker maakte om te weten hoe God was en hoe hij met de mens wilde omgaan. Het enige wat de wereld hoefde te doen was naar Israël te kijken. Dan zouden ze een veelkleurige, levendige les met alle geluiden erop en eraan zien van hoe God met de mensheid wilde omgaan. God zei dat hij plagen over Egypte zou brengen om Israël te bevrijden. En daarin zou hij beide volken iets over hemzelf leren. En de les die de Israëlieten moesten leren was dit. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Exodus 6, vers 6. En de les die de Egyptenaren moesten leren was, dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben. Als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Exodus 7, vers 5. God ging beide volken hetzelfde leren, dat hij alleen God is. De farao wilde echter niets met Mozes en Aaron te maken hebben. En daarom zei God tegen hen, ga in de ochtend naar de farao, zie, hij zal naar het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om hem te ontmoeten. U moet dan tegen hem zeggen, de Heere, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen, laat mijn volk gaan. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. En zo zegt de Heere, hieraan zult u weten dat ik de Heere ben. Ik zal op het water slaan dat in de Nijl is en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken. Exodus 7, vers 15 tot 18. En dat was ook precies wat er gebeurde. God sloeg midden in het hart van de Egyptische godsdienst toe door een van hun goden, de rivier de Nijl, in bloed te veranderen. God deed hun god stinken. Hij maakte de rivier tot iets afschuwelijks voor hen. Maar het hart van de farao verhardde zich. Hij luisterde niet naar hen en nam het ook niet ter harte. Dat staat in Exodus 7, vers 22 en 23. God tegen goden. En zo begon er een cyclus. God waarschuwde de farao dat hij de Israëlieten moest laten vertrekken. En de farao zei nee. En dan bracht God een plaag over Egypte, waarbij hij het telkens op een andere Egyptische godheid had gemunt. Eerst veranderde hij de Nijl in bloed. Toen zond God hun een kikkerplaag. Ze zaten in alle hoeken en gaten, in het eten, in de bedden, overal. En dat werd gevolgd door een hele zwerm agressieve muggen. Daarna kwamen er vliegen in plaats van de muggen. En toen werd het vee getroffen door een epidemie en alle dieren stierven. Daarna werden de mensen gekweld door etterende zweren. En toen ruïneerde een geweldige hagelstorm hun oogst. En wat agel nog had overgelaten werd verteerd door hordes sprinkhanen. En tenslotte sloeg de enige ware God, de valse God, de zon, met een vloek van duisternis, die zo dik was dat je hem gewoon kon voelen. De tiende plaag. Alles bij elkaar zond God 10 plagen. Toen de laatste en de meest verschrikkelijke eraan kwam, sprak God tot Mozes en Aaron in Exodus 11, vers 1 en 4 en 5. De Heere had tot Mozes gezegd, nog 1 plaag zal ik over de farao en Egypte brengen en daarna zal hij u van hier laten gaan. Als hij u allemaal laat gaan, zal hij u van hier haastig verdrijven. En Mozes zei, zo zegt de Heere, omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven. Van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit. De laatste plaag was inderdaad de ergste. En hij kwam over zowel de Egyptenaren als de Israëlieten, als zij Gods instructies niet opvolgden. God bracht als een rechtvaardig God het oordeel over de zonde, maar als een God van liefde bood hij in zijn barmhartigheid ook een uitweg. Neem een lam. Exodus 12, vers 1 en 3. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, 1 lam per gezin. Een mannelijk gaaf lam. Het mocht niet misvormd zijn of ook maar enig gebrek hebben. God vroeg om een volmaakt lam. Exodus 12, vers 5. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. Slacht het lam op het aangegeven tijdstip. Exodus 12, vers 6. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Breng het bloed op de deurposten en de bovendorpel aan. Er staat, en zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Exodus 12, vers 7. En blijf tot de ochtend binnen. Exodus 12, vers 22. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Breek geen van de botten. Exodus 12, 46. In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen en u mag er geen been van breken. Ik zal voorbij gaan, want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En er zal geen plaag zijn onder u die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Exodus 12, vers 12 en 13. Toen God in oordeel kwam om de eerstgeborenen te doden, zou hij elk huis waarop het bloed was aangebracht voorbij gaan. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Exodus 12, vers 28. Hun gehoorzaamheid was een uiterlijke blijk van het feit dat zij God vertrouwden. Dat zij geloofden dat hij de waarheid sprak. Stel je eens voor. Je kunt je wel voorstellen wat er was gebeurd als iemand bij zichzelf had gedacht, oh, dat is toch belachelijk, het beste lam slachten. Ik heb nog wel een oud kreupel schaap, dat is ook goed genoeg. Of als iemand tegen zijn vrienden had gezegd, hé luidjes, het is een mooie avond, laten we buiten een feestje bouwen. Of als er nog weer een ander had gezegd, ik ga mijn deurposten toch niet met bloed besmeuren, zeg kom nou, gooi het wel voor de achterdeur op de grond. Zou God dan ook voorbij gegaan zijn? Heus niet. Al hadden zij het met de allerbeste bedoelingen gedaan, het zou niet volgens Gods instructies zijn geweest. Ze zouden dan eigenmachtig hebben gehandeld, net als Kain en de mensen uit de tijd van Noach, en dan had de Heere hen samen met de Egyptenaren geoordeeld, omdat zij hadden geweigerd hem te vertrouwen. Ze hadden dan hun verdiende loon gekregen. Aan de andere kant, wat zou er gebeurd zijn als er een Egyptenaar langs was gekomen en had gehoord dat God een laatste plaag zou zenden? En als die Egyptenaar had gedacht, die goden van ons, die kloppen niet. De Israëlieten aanbidden de enige ware God en ik wil dat die God ook mijn God wordt. Wat wil hij van me? En als die Egyptenaar zijn vertrouwen alleen op God had gesteld en de instructies voor het Pascha had opgevolgd, dan zou God in die nacht zijn huis voorbij gegaan zijn? Zou hij de straf dan ontlopen zijn? Ja dus, omdat hij de Heere zou hebben geloofd en op Gods manier tot God zou zijn gekomen. Zijn geloof zou dan door God met genade en barmhartigheid gehonoreerd zijn. Exodus 12, vers 29 tot 33 en vers 51. En het gebeurde te middernacht, dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Vanaf de eerstgeborenen van de farao die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborenen van de gevangenen, die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. Ja, toen stond de farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren, en alle Egyptenaren. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep Mozes en Aaron in de nacht en zei, sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten. Ga weg, dien de Heere, zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw kleinvee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt. Ga heen, maar zegen ook mij. De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk om het snel uit het land te laten gaan, want ze zeiden, wij gaan anders allemaal sterven. En het gebeurde op diezelfde dag dat de Heere de Israëlieten uit het land Egypte leidde. God houdt woord. God was genadig geweest voor de farao. Hij had hem heel wat kansen geboden om de Israëlieten te laten gaan. Maar de farao had steeds geweigerd. Toen zei God dat hij de Egyptenaren zou oordelen en dat deed hij ook. God is anders dan wij. Wij dreigen onze kinderen wel eens met straf, maar doen het dan niet. Maar God houdt zich altijd aan zijn woord. De Egyptenaren werden wel degelijk geoordeeld. Aan de andere kant ervoeren de Israëlieten de goedheid van de Heere, omdat zij hem geloofden. Toen hij met het oordeel kwam, gingen alle deuren voorbij waar bloed op was gestreken. De eerstgeborenen bleven in leven, maar alleen omdat er een lam was gestorven. Zo was het vanaf het prille begin geweest. God had Abels offer geaccepteerd als een betaling voor de dood in plaats van Abel. En toen Abraham Isaac moest offeren, stierf de ram in plaats van Isaac. En nu was het met het Pascha. In plaats van de eerstgeborene was er een lam gestorven. Deze plaatsvervangende offers waren zichtbare uitingen van het vertrouwen in God als verlosser van iedere persoon afzonderlijk. Omdat zij de Heere geloofden, gehoorzaamden zij hem. En dit feest moest voor de Israëlieten een traditie worden. Ieder jaar moesten zij het Pascha eten, ter herinnering aan de manier waarop God hen van de slavernij had verlost. Exodus 12, vers 14. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. En zo werden de Israëlieten van de slavernij bevrijd en door hun vroegere meesters het land uitgezet. God had zijn belofte gehouden. Het gebeurde allemaal precies zoals hij had voorzegd.